Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Langs de Blauwe Donau.
Een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welgekomen in het overlopen van de geschiedenis van Hongarije. We waren gekomen in de 14e eeuw. De koningen, sinds 1301, stamden niet meer in rechte lijn van de grote Arpaden-dynastie, maar veelal uit, als het ware, buitenlandse koninklijke aftakkingen. Maar in 1485 riep de Hongaarse adel voor het eerst geen nazaat uit een koninklijke tak tot nieuwe koning. En deze koning werd Matthias Corvinus, de zoon van de zeer beroemde veldheer Janos Hunyadi. En u kon horen in de vorige aflevering hoe deze veldheer samen met de heilige Johannes Capistrano een grote overwinning behaalde op de Ottomanen op 26 juli 1456 nabij Belgrado. De Ottomanen die het land dreigden in te nemen en vervolgens dreigden door te trekken naar West-Europa. Op zijn sterfbed verklaarde veldheer Hunyadi: mijn vrienden, verdedig het christendom en Hongarije. En zo werd hij aanzien als de grote figuren uit de koninklijke Arpaden-dynastie. In diezelfde periode leefde er een belangrijke Hongaarse kardinaal, Tomás Bakóc. Hij werd geboren in 1442 uit een boerengezin in de Hongaarse stad Erdőd, vandaag ook gelegen in Roemenië, niet zo ver van de noordoostelijke grens van Hongarije. Zijn vader was een ambachtsman en kon zijn kinderen alleen met behulp van de kerk naar school sturen. Tomás Bakóc studeerde in de Poolse stad Breslau en in de Italiaanse stad Padua. Zijn doctoraat in de literatuur behaalde hij aan de Universiteit van Krakau. Hij werd vervolgens secretaris van de Hongaarse koning Matthias Corvinus. U herinnert zich, de zoon van de grote veldheer Hunyadi. Daarna klom Tomás op tot adviseur en zelfs vice-kanselier van de koning. Later werd hij bisschop benoemd in de Hongaarse noordoostelijke stad Gyor. Hij vergezelde regelmatig de koning en organiseerde de diplomatieke zaken van het land. Onder deze koning Matthias kende het land een zekere stabiliteit en vrede, wat lang geleden was. Toen koning Matthias overleed, speelde bisschop Tomás Bakóc een grote rol bij de keuze van de koning van Bohemen als koning ook van Hongarije, onder de naam Ladislaus II. En de bisschop werd kanselier. In 1497 werd hij tot bisschop benoemd van de hoofdzetel in Esztergom en drie jaar later tot kardinaal gecreëerd. Tevens kreeg hij als erkenning van de paus de titel van titulair patriarch van de Latijnse kerken in Constantinopel. Het was maar een titel, want daar overheersten de Turken. Kardinaal Thomas Bakoots werd de hoogste religieuze figuur van het land, maar tevens ook uiteindelijk een belangrijk staatsman van 1490 tot zijn dood in 1521 en dan vooral voor de buitenlandse betrekkingen. Deze koning Ladislaus II was ten slotte eerder een zwakke figuur. De kardinaal nam deel aan het conclaaf te Rome van 1531 voor de keuze van een nieuwe paus. En het is geweten dat hij zeer sterke ambities had en ook de meeste kansen om paus te worden. Maar dat lukte niet, wegens de grote tegenstand van de Italiaanse kardinalen die geen kandidaat wilden uit de wereld van de zogezegde barbaren. Alzo werd paus Leo X verkozen uit de invloedrijke Medici-familie. Maar deze nieuwe paus compenseerde de kardinaal met een bulle, die hem de macht gaf om een nieuwe kruistocht uit te roepen tegen de nog steeds dreigende Turken. Maar ondertussen waren er in Hongarije hevige sociale onlusten van ontevreden Hongaarse onderdanen, die eindigden in een opstand in 1514 en die onderdrukt werd door de adel. Maar de kardinaal kreeg de schuld van de adel omdat hij het zo ver had laten komen. En de plannen voor een kruistocht werden opgeborgen en het vertrouwen in en aanzien van de kardinaal kregen een flinke deuk. Kardinaal Thomas Bakoots overleed in Estergom in 1521 op 79-jarige leeftijd na een hersenbloeding. Hij ligt er begraven in de kathedraal in de Bakootskapel. Deze kardinaal was wel belangrijk voor het land, maar was een typische persoon van zijn tijd, een lid van de Renaissance geestelijkheid, die hield van alles wat luxueus was en van de macht. Tot het einde van de 20e eeuw noemden de Hongaren hem als de man met de hoop op de pauselijke troon. Toch nog even een belangrijke melding. 5 jaar na zijn dood, bij de slag bij Mohács in 1526, vielen de Turken Hongarije toch binnen voor een periode van zomaar eventjes 150 jaar. We komen daar zeker later op terug. En we blijven even in de kerkelijke Hongaarse kringen. En we kloppen aan bij theoloog Bel Bartus Ladislaus, geboortig uit de stad Timișoara of Temesvar. Vandaag gelegen in het westen van Roemenië tegen Hongarije aan. Ik herhaal hoe Hongarije na Wereldoorlog 1 zeer vele oorspronkelijke Hongaarse gemeenten en steden verloor. Vandaag nog een zeer delicaat thema. Bel Bartus werd geboren in 1430 en overleed in 1504. Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Krakau in Polen en na 13 jaar kwam hij als dokter in de theologie terug naar Hongarije om er binnen te treden bij de Franciscanen in Boedapest. Hij was zeer gekend voor zijn preken, een 500-tal. Hij onderwees exegese, schreef vele werken over Maria in 12 boeken, over de mariale feesten door het jaar, over de Apocalyps van Johannes. Hij gaf commentaar op de psalmen op basis van de werken van de heilige Augustinus en de heilige Bonaventura. Een groot werk in 4 delen had als titel Aureum Rosarium Theologiae, een theologische encyclopedie, geordend volgens de letters van het alfabet. Maar hij schreef ook over de legendes en verhalen uit de Hongaarse folklore, waaruit de volkstaal, de cultuur en de diepgaande kennis van de religiositeit van het volk naar boven komt. En daarbij ontbrak het hem zeker niet aan humor met zinspelingen op de oude literatuur. Maar zeer belangrijk was dat zijn werken werden gedrukt en uitgegeven, uiteraard in het Hongaars, maar ook in het Latijn, om alzo gekend te worden in gans Europa. Ze behoorden toen lange tijd tot de klassiekers van de preekliteratuur en vormen nog steeds een wetenschappelijk belangrijke bron over de Hongaarse literatuur van de late middeleeuwen. En zoals reeds zojuist aangehaald tijdens de biografie van kardinaal Thomas Bacoots, bevinden we ons in een tijd van het opkomende moderne renaissance humanisme. Maar theoloog Bel Bartus vermoedde daarin een dreigende seculiere geest en pleitte voor een meer conservatief humanisme, in de betekenis van trouw en zuiverheid van het geloof en de integriteit van de kerk. Hij gaf zijn ziel terug aan zijn schepper op 22 januari 1504 in Boedapest en wordt door de Hongaren herinnerd als een bouwer van nationale identiteit en trots. In een van de vorige uitzendingen hadden we het reeds over het eerste bedevaartsoord van Hongarije. Deze van Mario Völgi of Marianka, vandaag gelegen in Slowakije. We bespraken ook het grote Poolse bedevaartsoord van Częstochowa, die van bij aanvang in 1382 werd toevertrouwd aan de Hongaarse Orde van de Paters Paulijnen, gesticht door de Hongaarse heilige Eusebius van Esztergom. Graag een kort woordje over het grootste mariale bedevaartoord van Oostenrijk, op een 160 kilometer ten zuidwesten van Wenen, Mariazell genaamd. De geschiedenis van het bedevaartoord vermeldt 21 december 1157 als stichtingsdatum. Toen een zekere monnik Magnus, die een beeldje van Maria bij zich droeg, niet verder kon trekken door een grote rotsblok op de weg. Hij riep de hulp in van Maria en plaatste het beeldje op de rotsblok. En deze rotsblok barstte plots in twee en maakte de weg vrij. Bij aankomst aan een nabijgelegen rivieroever legde de monnik het beeldje op een boomstronk en bouwde een kleine houten cel. Die kan dienen zowel voor kapel als voor woning. En vandaar de naam van Maria van de Cel of Mariazell. Vooral na een wonderlijke genezing van een graaf kwam er een kleine stenen kerk en als steun van de plaatselijke bisschop en de paus werd het een bloeiend bedevaartsoord. Maar het is niet enkel een graag bezochte plaats van de Oostenrijkers, maar ook van de Hongaren. En we ontmoeten reeds de Hongaarse en Poolse koning Lodewijk I, vader van de heilige Hedwig, koningin van Polen, waarvan geweten is dat hij een fervente aanhanger was van onze lieve vrouw en van wie hij een afbeelding bij zich had. En zo was er weer een grote dreiging van de Ottomanen met een leger van 200.000 man. En deze koning had angst. Maar op een nacht viel hij in een diepe slaap en zag hoe Maria de afbeelding op zijn borst legde, en bij het ontwaken lag het ook inderdaad op zijn borst. En alzo verdween zijn angst en in 1363 slaagde hij erin een grote, ongelooflijke overwinning te behalen op de Ottomanen. Koning Lodewijk wendde zich daarna op bedevaart naar Mariazell en liet er een gotische kerk bouwen naast de reeds bestaande oude kerk, als dank voor de bescherming van Maria. Ondertussen is deze kerk door de eeuwen heen ook zeer vergroot in barokstijl. Zo bevindt zich in de schatkamer het schilderij van Maria, gegeven door koning Lodewijk van Hongarije, dat op zijn huisaltaar stond. En om af te sluiten voor vandaag nog een ander groot bedevaartoord, waar tot vandaag elk jaar duizenden Hongaren en ook Roemenen op bedevaart trekken. Want vandaag ligt het in het oostelijk buurland Roemenië in de regio Transsylvanië. En het dorp noemt in het Roemeens, en ik doe mijn best het juist uit te spreken, Sumuleiuch, Ciucin. Volgens historische bronnen had het dorp al zijn eigen kerk en klooster in 1208. Maar zeker is dat in 1442 de grote veldheer Johannes Hunyadi er een Franciscaans klooster liet bouwen, ook als herdenking van een overwinning op de Ottomanen. In haar geschiedenis gebeurden vele vernietigingen, met het ergste in 1661 door de Turkse Krim-Tartaren. Een ander belangrijk feit gebeurde in 1567, toen de Hongaarse koning Johannes II Sigismund Zápolyó de bevolking wou bekeren tot het protestantisme. Maar de bevolking van het bedevaartoord wou trouw blijven aan het katholieke geloof en bood weerstand. In een nabijgelegen veld vond er een ware veldslag plaats op de zaterdag voor Pinksteren, die gewonnen werd door de bevolking. Men aanzag het als een weldaad van Maria. Een andere belangrijke datum is 1694, toen weer al de Ottomanen poogden het heiligdom in brand te steken. Het 2 meter hoge houten Mariabeeld uit het begin van de 16e eeuw bleef miraculeus ongeschonden. En de Ottomanen poogden daarna het beeld omver te gooien, met speren te bewerken, anderen met een zweep of een bijl, maar alles tevergeefs. Hun armen werden als verlamd. En zo komen dus jaarlijks op de zaterdag voor Pinksteren en Pinksteren zelf tienduizenden katholieke Roemenen en Hongaren naar Sumuleiuch Ciucin om de moeder gods te vereren. Eeuwenlang legden de gelovigen een afstand af van een drietal dagen naar het heiligdom, stappend in de vorm van een kruis met vlaggen van hun eigen kerken. Vandaag de dag leggen ze een 5 à 6 kilometer af, al zingend met de rozenkrans in de hand, om dan de nacht door te brengen in gebed in de Bedevaartkerk. De volgende morgen, heel vroeg, dus op Pinksterdag, gaan ze naar de hellingen van de berg om de zonsopgang te aanschouwen als een symbool van de komst van de Heilige Geest. Bij zijn bezoek aan dit bedevaartoord in juni 2019 sprak paus Franciscus: complexe en zorgwekkende situaties van het verleden mogen niet worden vergeten of ontkend. Maar ze mogen geen obstakel of smoes zijn bij ons verlangen samen te leven als broeders en zusters. We beluisteren even een live opname van een slotlied, ik vermoed een Marialied, op het einde van de Heilige Mis, op zo'n grote bedevaartdag met een massa volk.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
István Rigozzi. Een zwerver voor God. U vertelt door Mark van Horik.
Zo, beste luisteraars, we komen nu terug bij het leven van de Hongaarse priester István Rigozzi. Voor de 16-jarige István was het dus ondertussen klaar en duidelijk dat God hem riep voor het priesterschap, maar wegens de armoede waarin het gezin verkeerde, zag hij geen toekomst voor verdere studies in het land. Maar de vrienden die hij als kind had leren kennen in Vlaanderen, beloofden hem hun volle steun voor zijn verdere studies. En zo was hij in de vroege lente van 1932 vertrokken per fiets naar België met een gekende Hongaarse wielrenner, maar die eerst naar Rome wou voor het wereldkampioenschap wielrennen. Maar na 1 maand en 1200 kilometer vinden we István terug in Budapest. Zonder geld konden ze Italië onmogelijk binnengeraken. Maar met een rotsvast geloof in de goddelijke voorzienigheid laat István de moed niet zakken en vertrekt de 17-jarige alleen naar Vlaanderen het jaar erop. Op 16 juni 1933 vertrekt hij als scheepsjongen vanuit Budapest op een boot op de Donau. Hij beloofde zijn broers Imi en Laci in Vlaanderen alles te regelen, opdat ook zij zouden kunnen overkomen. En terwijl het schip de kade verliet, stond hij te mijmeren over de sterke band met zijn familie. Een familie door de levensstormen telkens opnieuw uiteengerukt.
Mijn mijmeringen werden door de stem van de kapitein onderbroken. Hoe bevalt je het hier aan boord? Het lijkt me zo vreemd. Ik voel me wat verloren op dit groot schip. Je wordt het wel gewoon, hoor. Hou maar goed je ogen open. Dan word je beslist een flinke scheepsjongen. De aanpassing was niet moeilijk. Op het traagvarende schip bleef er tijd genoeg over om na te denken en te bidden. De nacht was wel koel, maar ik vond een warm hoekje dicht bij de machinekamer, waar ik me op een bank kon uitstrekken. Reeds vroeg in de morgen was ik op de been en hielp een van de oudere matrozen het dek te schuren. Er waren nogal wat emmers water nodig en er was veel te frotten. Inmiddels waren wij al dicht bij Wenen genaderd. 'S middags trakteerde de scheepskok met lekkere warme goulash. Omdat het leven op de boot vrij eenzaam was, geraakte ik er moeilijk aan gewend. Al wist ik wel dat de draaiende schroef mij bij elke omwinteling dichter bracht bij het doel. De kapitein scheen geïnteresseerd in mijn reis. Ik vertelde hem in het kort dat het mijn wens was in België te geraken. Hij schudde zijn hoofd. Het zal niet gemakkelijk zijn. Gelukkig dat je nog jong bent. Bovendien heb je gespierde benen en tijd heb je genoeg. Tegen de zomer kan je er geraken. Jammer dat wij maar tot Passau varen. In Wenen hebben we nog kolen in te laden en dan varen we zonder onderbreking naar de Duitse grens. In Wenen nam ik ook mijn deel in het laden en ik zag er welhaast als een neger uit. Maar een flink bad in de Donau loste dat op. Je kan 2 uren de stad intrekken als je wil, zei de kapitein. Ik ben reeds vroeger in Wenen geweest. Nu wou ik liever wat rusten. Zoals je verkiest, zei de stuurman. Zo is er tenminste iemand aan boord die voor het schip zorgt. We zijn gewoon allemaal aan wal te gaan en met enkele pintjes bier onze keel te spoelen. Dezelfde nacht nadat we het anker hadden gelicht, hield ik de wacht op het schip. En ik moest het seinlicht in het oog houden, want er hing een dichte mist over de stroom. Dat was wel ongewoon in dit seizoen, zegde de andere. Maar er was niet veel verkeer op de Donau en de mist trok al vroeg op. Wat een prachtige zonsopgang. Een zon met purperen randen wierp een gouden licht op de bossen langs de berghellingen. Hoe dichter bij Passau, hoe mooier het landschap werd. Wat is de wereld toch mooi! Ze nodigt uit tot gebed. De vermoeienis van de nachtwaken drukte mijn ogen dicht. Ik sliep nog even in. We bereikten Passau in de morgen. Ik raapte mijn spullen bijeen en keek met belangstelling naar het gedoe in de haven. Kapitein klopte me vriendelijk op de schouder. Zo, jongen, we zijn er. Blijf nog maar even op het schip. Ook de bemanning zal het pas later verlaten. Ik alleen ga nu aan wal om de formaliteiten te regelen. Gebruik het ontbijt en wacht tot ik terug ben. Met wat geluk kan je met een aak tot Regensburg varen. Het zal je een dag en veel vermoeienis sparen, want het is toch al 100 kilometer ver. Nauwelijks had ik ontbeten, of ik hoorde een stem roepen aan wal. Waar ben je, scheepsjongen? Haast je, want de aak vaart af naar Regensburg. Ik had zelfs de tijd niet om de kapitein te danken. Hij wenkte naar de aak die naast ons lag, dat ze nog een minuutje zouden wachten, want ze waren klaar om de pontonbrug in te halen. Over de reling gebogen kon ik de kapitein nog dank toeroepen en de bemanning vaarwel toewuiven. Ik bevond me nu aan boord van een motorboot die 4 aken sleepte. Ik haastte me bij de kapitein, een al oudere man met baard, een echte zeebonk. Hij bekeek me en glimlachte vriendelijk. Hongaarse student? Jawel, en ik toonde hem mijn paspoort, doch hij wuifde het weg. De vriendelijke scheepskok bracht me een kom warme thee. Toen hij zag dat ik een kruisteken maakte, klaarde zijn wezen helemaal op in een brede glimlach. Ik ben Beiers katholiek, zei hij. Het is goed een jongen een kruisteken te zien slaan. Onze jeugd is bezeten door Hitler, maar ik moet die man niet. Je zal zien, dat zal nog slecht aflopen. Ik hoorde dat je bij ons blijft. Dit wordt een mooie boottocht. Ja, ja, als je niet gehaast bent, blijf maar bij ons. Hoezo? Duurt de reis lang misschien? Toch wel een week met deze oude boot en zo zwaar geladen. Onze kapitein houdt van rustig varen. Maar zoveel tijd heb ik niet om een week lang voor te sukkelen. Ik ga dan liever te voet, want ik ben gehaast. Wel, als je flink doorstapt, kan je in 2 dagen Regensburg bereiken. Pak wat mondvoorraad voor je in en ga melden bij de kapitein dat je vertrokken bent. God zegene je en goede reis. Diep nadenkend stapte ik terug over de loopplank. Wat een goeie mens die scheepskok. Ik voelde me als verlicht, wandelend tussen de groenende velden en de suizende bomen. De kronkelende Donau kwam me nu en dan tegemoet en verwijderde zich dan weer. Vogelgezang vergezelde me en gaf me lust met hen mee te fluiten. En een paar tientjes van de rozenkrans hielpen me de lange weg te vergeten. 2 auto's suisden me voorbij, terwijl ik door een dorp stapte. Ik was wel geïnteresseerd in wagens, waar ik kon opklimmen en een eindje meehotsen om wat uit te rusten. Als het begon te deemsteren, stond ik aan de rand van een groot bos. Ik dacht voor te stappen tot aan een huis of een gehucht, maar toen de gele maan zich tussen de wolkenkoppen liet zien, voelde ik de vermoeidheid in mijn benen. Het weer was aangenaam en ik vlijde me neer onder een boom, dicht bij een beek. De mondvoorraad van de scheepskok was al op. Terwijl ik mijn mantel over het gras uitspreide, voelde ik een grote rode bes in mijn hand. Dan nog een en nog een en nog. Dit moet een wilde kersen zijn. Gauw had ik een paar handvollen geraapt, waarmee ik honger en dorst kon stillen. Wat zorgt God toch goed voor mij? En biddend viel ik in slaap. Toen ik 's morgens belgerinkel hoorde en me oprichtte, zag ik enkele koeien met hun wachter. Gruskot, groette me de bejaarde man, en hij riep zijn keffende honden terug. Ik groette hem rechtspringend en wou weten of het naaste dorp nog ver was. Nee hoor, tegen dat de zon opstaat ben je er, maar als je niet gehaast bent, kan je eerst nog van verse melk en roggebrood genieten. Dat moest hij niet herhalen. De verse melk en het smakelijke brood gaven me nieuwe krachten. Ik vertelde de man dat ik naar Regensburg wou en hij toonde me de goede weg om de Donaubocht te vermijden en reeds 's avonds de stad te bereiken. Hij gaf me nog een dikke snee brood en wat kaas. Een dag die zo goed begon, zou ook wel goed eindigen. De weg liep tussen bomen en heuvels en op een heuveltop kon ik reeds de torens van Regensburg ontwaren. Toen de avondklok het Angelus klepte, stond ik aan de stadspoort. Het was al bijna donker, maar de deur van de kathedraal was nog open. Het godslampje nodigde me uit en binnen hoorde ik de slepende stappen van de koster die de kerkdeur ging sluiten. Geloofd zij Jezus Christus, prevelde ik. Het is lang geleden sinds ik die groet nog gehoord heb. Tegenwoordig is het allemaal van Heil Hitler, en hij schudde meewarig zijn hoofd. Ik ben een Hongaarse student op weg naar België. Kan u me zeggen waar ik ergens zou kunnen overnachten? Bij mij kan je wel een plaatsje krijgen, maar ik vrees dat de nacht te kort zal zijn. Want morgen houden we de heilige sacramentsprocessie en we moeten de altaren nog oprichten. Geen nood, zei ik blij. Ik kan je daarbij best helpen. Ik ken er wel iets van. Wat voelde ik me goed bij dat oude echtpaar. Ik kon er voluit eten en dan slapen op een strozak. Bij dageraad wekte me de koster en ik kreeg aanstonds mijn taak in de voorbereiding. Het verwonderde mij wel dat ik nergens jonge mensen zag om een handje toe te steken. Toen ik dat aan de koster opmerkte, zei hij treurig: ze zijn allen opgeslorpt door de Nationaal Socialistische Partij. Hoe zal dat eindigen? Aan de processie kon ik ook deelnemen en na de zegen met het Allerheiligste sloeg ik de weg in naar Nuremberg. Het luidde middag als ik op de stad terugblikte. Met een zucht nam ik afscheid van de Donau, die zich een weg baant naar mijn vaderland. Op een verlaten weg die door bossen en over heuvels loopt, is een rozenkrans een goede gezel. Toen de avond viel, stond ik voor een restaurant. Het was of ik er moest binnenlopen. Aan een lange tafel zat een vrolijk gezelschap te drinken. De herbergier in witte voorschoot deed een teken dat ik ook op de bank moest gaan zitten. Ik wou hem aan het verstand brengen dat ik alleen maar een glas water verlangde, bij gebrek aan geld. Maar hij duwde me vriendelijk op de bank, ging even heen en kwam terug met een warme maaltijd, een soort wildbraad met aardappelen. Het smaakte, want sedert die morgen had ik niets meer gegeten. De nachtrust op de hooizolder was heerlijk. 'S morgens werd ik door schapengeblaat gewekt, heel vreemd. Drie mannen waren aan het zwoegen om de onwillige dieren op een vrachtwagen te laden. Waar brengen jullie ze heen? Naar Nuremberg. Had ik dat wel goed gehoord? Bescheiden hielp ik de mannen bij het opladen en vroeg intussen aan de chauffeur of ik kon meerijden. Vooraan is er geen plaats meer. We zijn reeds met z'n drieën. Maar kan ik geen plaats krijgen tussen de schapen? Oh ja, maar dat zal ver van comfortabel zijn, zei hij lachend. Goed dan, kruip er maar op. In een oogwenk zat ik eerst op een schapenrug en dan tussen hen op de grond. Ze keken verontwaardigd naar de indringer. En toen de wagen met een schok vooruit reed, viel ik achterover op de beestjes. In ieder geval, we waren op weg naar Nuremberg. In de bochten tuimelden de schapen tegen me aan. Ik zag de man in de cabine door het ruitje loeren en hun hartelijke gelach werkte aanstekelijk. In de stad aangekomen stond ik nogal verdwaasd op mijn benen. Wel, hoe was de reis? Vroeg de chauffeur lachend. Zeer bewogen, lachte ik terug. Kijk, daar is een fontein. Was je maar, van top tot teen, want je ruikt nogal sterk naar de schapen. Ik was zo blij reeds in de vroege morgen in Nuremberg te staan. Opgefrist trok ik dadelijk de baan naar Würzburg op. Volgens de wegwijzer 100 kilometer van Nuremberg. In 2 dagen kon ik het zeker afwandelen, dacht ik. Wat me echter ongerust maakte, waren de donkere regenwolken aan de hemel. Waarachtig, nauwelijks was ik in de bergen of het begon te gieten. De scoutsmandel op mijn schouders kon niet beletten dat ik na korte tijd droop van het water. Een motorfiets kwam de helling afgereden. Ik wenkte en smeekte: neem mij alstublieft mee, ik moet naar Würzburg. Klim maar achterop, maar het spijt me dat ik niet in die richting ga, maar ik zet je wel af aan een groot kruispunt. In de slagregen klapperden mijn tanden van de kou, want de motorfiets gaf volle gas. Ik had nog nooit op zo'n fiets gezeten en klampte mij maar goed vast. Aan het kruispunt zuchtte ik van verlichting. De rijder toonde me de weg, altijd maar rechtdoor. Ik wuifde hem na en begon te lopen om wat te verwarmen. Zo haalde ik een oude man in, een boer met schop en houweel op zijn schouder. Toen ik hem groette, hield hij bekommerd halt. Het slagregent al de hele voormiddag. Als ik er niet op tijd bij ben, loopt ons huis onder water. Hij wees naar een boerderijtje in het dal. Kan ik u helpen? Vroeg ik hem. God zend je, mijn jongen, en hij duwt en nog weer in mijn handen. We bereikten een pad waar langs een sloot liep en die moest uitgediept worden. Het water reikte ons tot de knieën, terwijl we gejaagd werkten met schop en houweel. Nu droop ik nog wel, maar meer van het zweet dan van de regen. Nu is er geen gevaar meer, zei de boer, na een hele poos opgelucht. Laten we nu maar naar huis gaan. Het vuur knetterde in de open haard. Binnen in het huisje zag ik een vrouw in een rolstoel. Dit is mijn vrouw, wees de oude man haar aan. Zij is op beide benen verlamd. Maar ze kookt goed en kan voor de huishouding zorgen. Vlug ging ik bij het vuur zitten. De vrouw gooide een deken over mijn schouders en zo kon ik mijn doorweekte kleren uittrekken en laten drogen bij het vuur. De vrouw reed handig heen en weer in haar rolstoel en in geen tijd stond een warme maaltijd voor me klaar. Het echtpaar vroeg me liefdevol nog wat bij hen te blijven. Ze zouden me betalen en ik zou goed mijn werk hebben. Maar ik legde uit dat ik zo gauw mogelijk verder moest. Mijn reisdoel dreef me vooruit. Tegen de avond hield de regen op. De hemel was helder en mijn klederen droog. Wat kon ik meer wensen? Weer hoorde ik motorgeronk en ik zag een kleine vrachtwagen stilhouden aan het boerderijtje. Een vrouw kwam binnen met een korf in de hand. Ze komt iedere week voor eieren en pluimvee. Kan je me helpen een paar kippen vangen? Dat was niet moeilijk met een grote kooi. Intussen was de korf met eieren gevuld. Waar rijdt u naartoe? Vroeg ik de vrouw. Naar Würzburg. Het klonk als muziek. Kan ik meerijden? Indien je geen bagage hebt, kan het wel. Alleen maar een rugzak, maar dat kan geen probleem zijn. Je verlaat ons nu al, jammerde de gehandicapte vrouw. Het spijt me echt dat ik moet gaan, hoor. Maar dat kan echt niet anders. Laat me dan wat mondvoorraad voor je inpakken. Er was brood en kaas en de boer stopte een paar marken in mijn hand. De kleine vrachtwagen deed nog 3 boerderijen aan om weer kippen en eieren op te laden. De avond was al ingevallen toen we de verkoophallen in Würzburg bereikten. Ik blijf hier wachten tot dageraad, zei de vrouw. Indien je een beter logement kan vinden, zeg ik je goeie reis. Maar je kan ook blijven slapen onder het zeildoek. De volgende morgen werd ik wakker door een gekakel van belang. Ik wist eerst niet waar ik me bevond, maar dan schoot me de schapen- en de kippenhistorie te binnen. Ik nam afscheid van de goede vrouw en haar kippen en stapte in de richting van de kathedraal. Er waren maar weinig gelovigen in de vroegmis. Met vernieuwde moed zocht ik nu de weg naar Frankfurt. Vooraleer hier de stad te verlaten, kocht ik nog een zichtkaart en een postzegel. Ik kon met vreugde aan mijn huisgenoten melden hoe gelukkig ik was reeds halverwege te zijn en zonder pech. Nu begon het moeilijkste deel van mijn tocht. Zonder een stuk brood in een haast ondraaglijke hitte. De blakerende zon en de honger vraten erg aan mijn krachten. Ik kon wel enkele kilometers met een boerenwagen meerijden, maar strompelde dan verder op de kronkelende wegen als een haveloze landloper met versleten schoenen en verkreukelde klederen. Ik stapte een berghelling op. Maar hier kon ik tenminste genieten van de schaduw van de bomen en me wat verfrissen aan een beek. Tot mijn grote vreugde vond ik ook een wilde kerselaar. De vruchten waren zuur, maar ze hielpen toch even mijn lege maag te vullen. Ik raapte mijn hele knapzak vol. De zon was al bijna onder en ik sleepte me doodmoe voort. Aan het kruispunt van de weg verraste mij de koplampen van een auto. Op mijn gewenk stak een heer zijn hoofd uit het raam. Ik zou graag in Frankfurt geraken, meneer. Dat is nog heel ver, hoor, jongen, maar ik kan je wel een eindje meenemen. In de zachte kussens van de wagen en onder het eentonige geronk van de motor viel ik al heel gauw in slaap. Hé, vriend, word wakker, zei de heer. We zijn aangekomen. Hoe laat is het? Vroeg ik half verdoofd. En plots schrok ik op. Waar kan ik nu nog slaping vinden? De heer las de openloosheid in mijn ogen. Heb maar geen schrik, jongen. Je kan gerust bij ons blijven. In het huis was het volkomen duister. Doch de tafel was gedekt in de keuken. Heb je honger? Ga maar aan tafel zitten. Er stond veel eten op die tafel. Maar ik had haast alles op. Je hebt een goede eetlust. Ik heb nog niet gegeten vandaag. Na dat avondmaal kon ik me uitstrekken op een sofa in de keuken. En mijn gastheer bracht een hoofdkussen en een deken. Bij dageraad wekte mij de Heer en hij had reeds de rest van het avondmaal in mijn knapzak geborgen. Blijgezind trok ik in de richting van Frankfurt, het onbekende tegemoet, biddend voor al die goede mensen die me geholpen hadden. Trekkend over heuvels en dalen, bad ik de rozenkrans en bewonderde de schilderachtige natuur. Toen de klok het middagangelus klepte, stond ik in een dorpje. Ik zag hoe een jonge man per fiets een andere lege fiets moeizaam voortduwde. Kan ik je helpen met op de andere fiets te rijden? Met plezier, man. Wij rijden naar het naburige dorp. Toen hij hoorde dat ik een Hongaar was, nodigde hij me uit voor het middagmaal. Ik kwam terecht in een talrijke familie. De warme soep, het gebraad met aardappelen, deden mij zo'n goed. Toen ik de familie meedeelde dat ik in Frankfurt wou geraken, bood de jongen zich bereidwillig aan om mij naar het dorpshotel te vergezellen. Daar zou ik ongetwijfeld vrachtvoerders vinden, die naar de stad trokken. Zo kon ik er vanavond nog geraken. En waarlijk, er stonden meerdere wagens op de parkeerplaats. Wat heb ik je gezegd? Kijk, mijn schoonbroer kruipt net op de bok. Hij gaat vertrekken. Een handdruk, een paar woorden van aanbeveling tot de koetsier en ik kon naast hem plaatsnemen. Nu ben ik tenminste niet alleen tijdens die lange reis. Ik dankte mijn jonge vriend die als een aartsengel Raphaël Tobias op de goede weg had gezet. De koetsier was een plezante man. Hij vroeg me Hongaarse liederen te zingen en hij knikte goedkeurend. Mooi, mooi, heel mooi. De twee grijze paarden draafden dapper op de weg, terwijl de voerman enkele Duitse liederen neuriede. 'S Avonds liep de wagen Frankfurt binnen. Een stal vol paarden bood geen verleiding om een rustige nacht door te brengen. In de hoek echter vond ik een ladder naar de hooizolder. En daar sliep ik zalig in het geurige hooi. Toen ik 's morgens weer wakker werd, brachten de knechten de paarden alweer buiten. Ik waste me vlug aan de drinkbak en trok de stad in, op zoek naar een kerk, waar ik me ook wat geestelijk kon verfrissen. Na Frankfurt moest Keulen volgen. Dat wist ik wel zonder landkaart. Voor stadsbezoek had ik geen tijd, ten andere. Met een lege maag kan je moeilijk kunstwerken bewonderen. Ik zocht dus de weg naar Keulen. Het ware wel goed geweest een broodje te kopen en wat melk. Maar met het geld dat me nog restte, stuurde ik liever een kaart naar huis. Want ik wist hoe moeder elke dag op de postbode stond te wachten. De wegwijzer sprak van 240 kilometer. Daar schrok ik toch wel van. In hoeveel dagen zal ik Keulen bereiken? 4, 5 dagen? Goed dan. Maar ik weet dat er nog een voorzienigheid is en die heeft me nooit ontgoocheld.